Hij is uit al. Ja.
Nou, gaan we. Kijk even.
Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom op deze bijeenkomst. Voor degenen die hier nog niet eerder waren, zal ik u even in het kort uitleggen hoe de bijeenkomst verloopt. Voor de pauze is er een spreker die een bepaald onderwerp aansnijdt. Dat hij zelf kiest of dat u kiest, dat hangt van de spreker af. Na de pauze worden er vragen beantwoord. Die vragen kunt u op de briefjes schrijven die u op de tafel vindt. En die kunt u dan hier in de pauze inleveren. De vragen mogen niet persoonlijk zijn. U kunt dan meteen even kijken in de boekjes die hier liggen. Dat zijn verslagen van bijeenkomsten, zoals hier. Maar die dan in Den Haag zijn gehouden, dus niet hier. En die zijn erg neutraal. Dan heb ik een verzoek. Wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken, want het is hier, omdat alles dicht is, gauw erg benauwd. Dan geef ik nu het woord aan de spreker.
Goedenavond, vriend. Aan het begin van deze bijeenkomst wil ik u eraan herinneren dat wij sprekers van deze groep niet alwetend of onfeilbaar zijn. Denkt u alstublieft zelf na over alles wat er gedacht wordt. Hebt u een voorkeur voor een bepaald onderwerp, dan kunt u dat zelf kenbaar maken. U kunt het ook aan mij overlaten.
Inwijdingen van mens en geest in deze tijd.
Iedereen het ermee eens? Inwijdingen van mens en geest in deze tijd.
Ja.
Ja, goed. Dan laten we eerst eventjes proberen vast te stellen wat inwijding betekent. Een hele hoop mensen denken eraan in de ouderwetse termen van reeksen van beproevingen. Gaan door de elementen zoals de Mithrasdienst of bijvoorbeeld de zeegodverering, zoals in de dagonverering komt iets dergelijks voor. Dat soort dingen heeft eigenlijk met inwijding niet zo heel veel te maken. In dergelijke gevallen gebruikt men een reeks van geanceneerde belevenissen om de mens uit zijn alledaags bewustzijn wakker te schokken. Bewustwording is eenvoudig uitbreiding van bewustzijn. Een uitbreiding van bewustzijn betekent een toenemende gevoeligheid voor het gehele gebeuren rond je. Daarnaast betekent het ook een veel beter begrip voor datgene wat zich afspeelt. Laten we het heel eenvoudig zeggen. Iemand begint een revolutie. Dan kun je zeggen, die man is voor de vrijheid. Dus de eerste fase is oppervlakkig. De tweede fase blijkt te zijn, die man wil de baas zijn. De derde fase echter blijkt, deze man wordt in feite door de omstandigheden zodanig gemanipuleerd, dat hij alleen zichzelf kan zijn wanneer hij in verzet is, onverschillig waar, wanneer en tegen wie. En kijk je dan naar de resultaten, dan zie je dus, dat zo iemand eigenlijk altijd blijft strijden, ook tegen zaken die de strijd niet waard zijn. Bij die derde fase heb je dus begrepen dat in elke mens een lotsbestemming zit ingebouwd, dankzij oriëntering, postnatale, prenatale conditioneringen en al wat iets meer zijn. Maar het begrip daarvoor maakt het je mogelijk om de werkelijke betekenis van een gebeurtenis te zien. Het maakt je ook mogelijk niet in te haken op uiterlijkheden, maar op essentie. Inwijding is in feite een verandering van bewustzijn, waardoor je steeds verder doordringt in de essentiële waarden van alles wat in en rond jezelf bestaat. Iemand daar bezwaar tegen? Goed. Dan deze tijd. Wat is deze tijd? Aquarius tijdperk, oh ja. In feite kun je zeggen, er is een grote verandering gaande, die niet alleen maar te maken heeft met de mens, maar eigenlijk met de hele wereld. Wanneer je kijkt naar een ecologisch evenwicht bijvoorbeeld, dan blijkt dat dit verstoord is en zichzelf zal moeten herstellen, wil die aarde bewoonbaar blijven. Kijk naar de politieke inzichten van deze tijd en je ontdekt dat de meningen zodanig tegengesteld zijn en het dogmatisme ook op dat terrein dermate fel dat er op een of andere manier een nieuwe denkwijze moet ontstaan. Want op deze manier gaat het eenvoudig niet. En zo kun je doorgaan. Het is dus een tijd waarin grote tegenstellingen ontstaan, grote veranderingen onvermijdelijk zijn, en gelijktijdig de mens, om zichzelf te kunnen handhaven, eigenlijk meer voor zijn medemens moet doen, of je wil of niet. Jezelf in stand houden betekent in deze tijd met anderen samenwerken. Niet omdat die samenwerking het enige mogelijk is, maar omdat je zonder die samenwerking geïsoleerd raakt en in een eenzaamheid de werkelijkheid niet meer kunt verwerken en aanvaarden. Dus dat is de toestand waarin je verkeert. Wat brengt deze tijd aan invloeden? Ja, dan moet ik een hele hoop dingen gaan zeggen die voor de meesten van u bekend zijn en voor sommige anderen ongeloofwaardig. Er zijn kosmische inwerkingen. Deze zijn van verschillende geaardheid. Wij spreken erover meestal als goddelijke of kosmische, als geestelijke en materiële of ruimtelijke invloeden. Al die invloeden, die werken op de wereld in. Kun je geloven of niet? Wanneer je zegt astrologisch bijvoorbeeld, dan is dat allemaal heel aardig. Maar je kunt ook bewijzen dat de zon uitstralingen geeft en dat die uitstralingen op wat we vitaliteit noemen, de eigen levensstromen van mens en dier invloed hebben. Verandering van evenwicht van de planeten betekent een verschuiving van die levensstroom. De afgifte van de zon wordt een andere, dient ten gevolge wordt de gemiddelde vitaliteit een andere. En zo kun je doorgaan. Wanneer we te maken krijgen met wat wij geestelijke invloeden noemen, dan heb je te maken met bewustzijn. En u kan geen enkele geest u iets in uw bewustzijn prenten wat er niet in staat. Een geest is in staat tot synthese. Hij kan uit de verschillende gegevens die in uw bewustzijn aanwezig zijn, een nieuwe samenhang vormen, waardoor u opeens betekenissen ziet die u tot op dat ogenblik ontgaan zijn. En misschien ook mogelijkheden waar u nooit aan gedacht hebt. Maar het is noodzakelijk dus dat een basiskennis aanwezig is. Mensen kunnen op geestelijke invloeden alleen zo reageren als hun eigen bewustzijnsinhouden dit mogelijk maken. Nou, dan hebben we de goddelijke invloed, ja. God is een geloofsartikel. Wordt soms goed verkocht, een feit. Maar God is het onbekende, niet definieerbare. Maar het is soms in ons als een verrukking of als een onmetelijke angst, ligt aan onszelf, kenbaar. Het is een emotionaliteit die wel alles kleurt, maar waarbij we niet kunnen zeggen dat die emotionaliteit op zichzelf verklaarbaar is. Nooit in zijn geheel, nooit in zijn intensiteit. Wat voor de mens de gevoelswereld is, betekent gelijktijdig de oriëntatie van zijn bewustzijn. Indien er een golf van goddelijke kracht op deze wereld afkomt, dan moeten we constateren dat de mensen daarop wonderlijk reageren. Het is net of hun gevoelswereld verschuift. Dat is niet altijd, zoals de mensen heel vaak denken, liefelijk en goed. Maar het leven is niet liefelijk en goed. Het leven is in zijn stoffelijke vormen altijd een soort eet en wordt gegeten. Nu kun je wel zeggen dat je dat niet mooi vindt en dat je het anders wilt maken, maar dan moet je inderdaad heer der schepping zijn. En zelfs dan kun je het voor anderen nog niet ongedaan maken. De bewuste kan een leeuw bij zich houden, en die leeuw die zal zich tevreden stellen met knollen en planten. Als die leeuw een kilometer van die ingewijde weg is en hij ziet toevallig een lekkere vette zebra, dan gaat hij nog erger tekeer als iemand met honger in een cafetaria. Dan ontkom je niet uit. De goddelijke invloed is dus menselijk gezien een onverklaarbare emotionaliteit waardoor bijzondere interesse, maar ook bijzondere energie bestaat voor bepaalde belevingen, bepaalde erkenning. Daarnaast is het voor het geheel in feite ook weer een soort gerichtheid waardoor alle levensinvloeden op een bepaald doel werden samengericht. Is dit aanvaardbaar zover? Nou, dan hebben we tenminste de voornaamste dingen gehad. En nu gaan we proberen om die inwijdingen daar in deze tijd bij te voegen. Wanneer je in deze tijd bezig bent met geestelijke zaken of alleen maar zelfs met een interesse voor het occulte, dan zult u tot uw verbazing ontdekken dat u elke keer ergens iets te horen krijgt, iets te zien krijgt, iets meemaakt, iets leest, dat uw eigen visie op de wereld eigenlijk een beetje wankeler maakt. Het is of u zelf selecteert uit het geheel van de mogelijke waarnemingen in de richting juist van dit paranormale, dit niet geheel redelijk en logisch verklaarbare. Wanneer een dergelijke beïnvloeding optreedt, dan is dit in wezen al een begin van een inwijdingsproces. Maar het betekent ook dat daarbij uw eigen belangstelling en uw methode van leven en denken daardoor zich wijzigt. Dit weerkaatst zich in de aura van de mens, de uitstraling van de mens. Die uitstraling op zichzelf, die heeft weer harmonische mogelijkheden van geestelijke aard. Ik kan het u niet kort precies verklaren, als u het precies wilt weten, kunt u dadelijk vragen. Neemt u het voorlopig even aan. Dan staan we voor het punt dat wanneer de mens een bepaalde instelling heeft, plots een streven naar de, zullen we zeggen, niet bekende zijden van zijn eigen bestaan en van de wereld, die mens daardoor, als het ware afgestemd geraakt, op bepaalde niet-stoffelijke krachten en gemeenschappen. Dat zijn dan geesten. Ja, geen spoken natuurlijk. De meeste spoken lopen op aarde rond. Maar gewoon entiteiten. Bewustzijnsvormen die meestal mens geweest zijn. Het hoeft niet eens altijd. En die een eigen visie hebben van harmonie, die veel meer wordt bepaald door de werkelijke energie- en krachtsverhoudingen en stromingen die in de kosmos bestaan. En deze gaan u proberen om u te helpen u juister te oriënteren, op deze groep wel te verstaan. Nu kan zo'n groep behoren bij een groter geheel. Niet een organisatie zoals je dat op aarde ziet. Dat je zegt, ja, wij zijn kopersmeden, maar we zijn lid van de Metaalwerkersbond of zo. Maar veel eerder, ja, wij erkennen dus dit streven, maar wij pakken voor onszelf dat gedeelte eruit. Zo is door de verdraagzame bijvoorbeeld op deze manier verbonden met wat zich noemt de Witte Broederschap. Nu probeer je dus om zo iemand alle kracht die je hebt, alle mogelijkheden die je hebt, over te dragen. Het is een soort leerproces. En in zo'n mens komt dan ook een hele reeks van nieuwe denkwijzen en nieuwe gegevens tot stand. Maar wat hij ermee doet is nog steeds zijn eigen zaak. De mogelijkheid is geschapen. In deze tijd is het mogelijk voor de geest om zeer veel mensen op die manier te benaderen. Maar ja, wanneer u religieus bent opgevoed, dan heeft u dat wel eens gehoord. Ja, maar denk erom, velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Dat hoort dan ook zo, hè? Uitverkoren. En dat wil alleen maar zeggen dat niet iedereen gebruik maakt van de mogelijkheden waarover hij beschikt. Stel nu dat iemand dus positief reageert. Dan gaat hij werken met het besef dat hij heeft opgedaan. Elk elementje dat die wereld aandraagt, probeert hij in te passen in een wereldvisie maar ook experimenteel te uiten. Hij gaat er naar leven. Door dit leven corrigeert hij aan de hand van belevingen zowel zijn emoties als ook zijn reden. Op die manier wordt het steeds belangrijker voor hem te zien wat er achter schuilt. Want heel vaak misluk je alleen maar omdat je de zaak niet goed hebt kunnen overzien. U kunt een drukke verkeersweg gemakkelijk oversteken wanneer u precies de snelheid van de aankomende voertuigen afschat en uw eigen snelheid kent. Kunt u zeggen, dit is veilig en dat is niet. Kan op nippertje zijn, maar je komt veilig over. Vergis je 1/10 en je ligt in het ziekenhuis je af te vragen hoe het gebeurd is. Zo gaat het met inwijdingen ook. Precies hetzelfde. Wat je nodig hebt, en het wordt je steeds weer duidelijk gemaakt, is besef van de werkingen, van de invloeden, van de mogelijkheden, van de krachten die er zijn. Wat is er buiten mij? Wat zijn mijn mogelijkheden? In de vergelijking van die twee kan ik mijn juiste besef, maar ook mijn juiste actie vinden. Die mogelijkheid bestaat in deze tijd in ruime mate. Nu heeft onze geachte steller van het onderwerp gezegd, ja, maar geestelijke en stoffelijke. Kun je dat scheiden? Ik weet, er zijn heel veel mensen die doen dat op aarde heel erg graag. Die zeggen, geestelijk ben ik een engel. Maar zaken zijn zaken zodra het materieel wordt. Best. Mag. Maar dat is geen inwijding. Inwijding betreft nooit één deel van de persoonlijkheid, maar altijd het geheel van de persoonlijkheid. Wanneer er sprake is van een reële inwijding, zal het niet alleen een erkennen van stoffelijke krachten en kennis zijn. Het zal wel degelijk ook daarbij een verandering van mentaliteit, van manier van leven, denken en handelen inhouden. Je kunt die dingen niet gescheiden houden. Daar zit in deze tijd de moeilijkheid. Je kunt natuurlijk wel zeggen, ik wil geen belasting betalen, maar dan moet je ook niets verdienen. Maar als je wel veel wilt verdienen en geen belasting wilt betalen, er zijn gaatjes, dat kun je toch misschien nog, maar dan wil je twee dingen tegelijk, hè, die in wezen strijdig zijn. Wanneer je een geestelijke bewustwording nastreeft, zonder stoffelijke consequenties, dan zoek je naar iets wat in zichzelf strijdig is. Je kunt je inzicht vergroten, dat is waar. Je kunt je mogelijkheden doen toenemen, ongetwijfeld. Maar wat je niet kunt, is die twee laten versmelten, zodat je gehele beleven en besef één weergave is van de besefte, de beleefde kosmische werkelijkheid. Die wereld die achter alle schijn voortdurend aanwezig is. Dit betekent dat het aantal inwijdingen ook in deze tijd, ongeacht de grote mogelijkheden, beperkt zal zijn. Commentaar? Nou, ik zal even meezuchten, dat is misschien makkelijker.
In hoeverre kan het, leven van grote meesters als Christus en Boeddha gezien worden als voorbeelden van inwijding?
Ja, mag ik het heel simpel zeggen? Van Jezus zegt men, hij is de weg en de waarheid. Indien wij stipuleren, dit is een geloofspunt, dat beide verklaringen juist zijn, dan betekent het nog altijd dat het een weg is die je zelf moet gaan. Wanneer je kijkt naar de grote leraar, en dan kun je ook verder teruggaan. Je kunt teruggaan tot de oude goden, waaruit de Prometheus-legende ontstaat en al die dingen meer. Dan word je altijd geconfronteerd met één feit. Het is een richtsnoer. Het betekent een manier van denken, van beleven, dus ook van aanvoelen van je wereld. En het consequent tot uiting brengen daarvan. En dan blijkt dat zo'n weg inderdaad voor de mensheid bijzonder grote verdiensten heeft. Dat de mens daardoor ingewijd wordt, dat hij bewust wordt. Maar zodra je dus beperkingen gaat maken, dan wordt het dubieus. Mag ik simpele voorbeelden geven? De Boeddha zegt, wees onthecht en vol van mededogen. Als ik onthecht ben en vol mededogen, zal ik anderen helpen. Maar ik zal niet mezelf levend gaan verbranden om te protesteren. Ik zal niet vechten over geloofsartikelen, maar ik zal mijn innerlijke waarheid volgens misschien de gegeven richtlijnen voortdurend zo opvoeren dat ik door mijn uitstraling anderen in mijn gedachten kan laten delen en gelijktijdig die anderen kan begrijpen en als het ware helpen op hun weg zonder dat ik zelf daardoor mij aan die ander hecht of gebonden voel. Nou, zei ze, dat is niet mooi, ja, maar Jezus heeft ook gezegd, hè. Die ge mij volgt, laat alles achter u. Man, vrouw, kinderen, weet u wel, vader, moeder, uw bezit geeft me aan de armen, laat alles achter. Dat is in de Boeddha ook. Op een andere manier gezegd. Dus wat is de betekenis? De betekenis ervan is de leer. En de leer wordt altijd vervormd. Want degenen die met zo'n leer werken, proberen daarin voor zichzelf toch zekerheid en verheffing te vinden. En daardoor beperken ze sommige eisen en breiden ze anderen uit. Het is ongeveer te vergelijken met de onfeilbaarheid van de paus. Een dogma dat dus pas ontstaat wanneer het christendom al heel oud wordt. Dat is 400 jaar nog niet geleden. Korter. Die paus zegt ineens, ja, en nu ben ik onfeilbaar als ik een uitspraak ex cathedra doe. Wat bewijst dat? Dat die paus ineens onfeilbaar wordt? Nee. Maar dat de discipline van het geloof belangrijker is geworden dan de beleving van het geloof. Dat bewijst het. En dat kun je terug gaan vinden ook. Wanneer Jezus zegt, ga uit, genees nou maar eens de mensen, drijf de duivelen uit in mijn naam, de naam van mijn vader. En dan gaan die leerlingen op stap. Ha jongens, nou laten wij eens zien wie we zijn, hè. Zo van, mannen, dat laten we ons niet welgevallen, wij gaan erop af. Komen ze daar, zijn anderen al bezig. Zij terug naar de baas. Heer, heer, er zijn anderen die genezen en duizelen uitdrijven in uw naam, de naam des vaders. Dat ze zeggen, ja, maar potverdorie, nou hebben wij hier, hebben we een soort grant gekregen, dat is ons recht. Ja? En dan gaat een ander mee werken. Wat zegt Jezus? Nou, verheugt u. Zie alweer het verschil tussen de leerlingen en Jezus. Voor Jezus is het de werkelijkheid die telt. Voor de leerling het belang dat ze aan die werkelijkheid voor zich probeert te ontlenen. Dat houdt in dat je altijd, wanneer je te maken hebt met meesters als Jezus, als de Boeddha, er zijn anderen geweest, er komen nog anderen, altijd weer eigenlijk de vraag is, wat is de werkelijke leer? Wat is het werkelijke wezen? Want alleen als je daarop een antwoord kunt vinden, dan kun je misschien door het gehele struikgewas van zelfbevestiging, dogmatische verwarring, theologisch gedaas soms ook, toch nog doordringen naar, hé, dit is een manier van bestaan. Van denken en van beleven. Heb je dat gevonden? Dan blijkt dat de wegen in woorden verschillen, maar in wezen gelijk zijn. Dat betekent dat dergelijke grote leraren voortdurend waarheden brengen die door hun verbreiding voor elke zoeker weer een richtsnoer kunnen worden wanneer je zich niet laat verblinden door bijkomstigheden. Voldoende?
Maar mag ik eens vragen? Jezus had geen gezin. En is ook heel op een wonderbaarlijke manier, zo ons verteld is, op de wereld gekomen. Hoe kan een gewoon huis, tuin en keuken mens erachteraan?
Dat is één van de vele opmerkingen die we krijgen. U hebt er geen bezwaar tegen dat ik dit beantwoord, ja? Goed. Nu moet u eens luisteren. Waarom wordt gezegd dat Maria onbevlekt ontvangen werd? En waarom wordt pas betrekkelijk laat, namelijk ongeveer in de 8e, 9e eeuw, gezegd dat dit betekent dat zij nooit een man bekend had? Ze had dus wel bekende, maar geen man bekend. Dat is heel eenvoudig. Omdat de seksualiteit eigenlijk een soort duivels gegeven wordt in de christelijke interpretatie van de leer. Wat ze in Jezus werkelijke leer niet is. Ah, dat is een gedrag tegenover spelige vrouw. Er zijn spreken met de Samaritaanse bij de bron, noem maar op. Maar nu maken ze dus iets van, dat mag niet, dat is vies. En dus mag dat vieze niet met Jezus samen eigenlijk genoemd worden. Dus moet het anders zijn. Nu is het duidelijk dat er heel wat dingen zijn die zeer waarschijnlijk waar zijn. Wanneer je bijvoorbeeld zegt dat bij de geboorte van bijzondere mensen bijzondere omstandigheden optreden, dan is dat waar. Dat men soms denkt muziek te horen wanneer men verzonken is in het gebeuren, inderdaad waar. Dat men soms wel riekende geuren meent te vinden, ongetwijfeld waar. Maar vergeet niet dat diezelfde verschijnselen nog gewekt werden door de zonnemagiërs van Benares, gewoon door licht via gekleurd glas te laten vallen. Met andere woorden, je hoeft daar geen engelen bij te halen. Over Jezus werd verteld, geboren in een stal. Over de prins Siddhartha werd verteld dat zijn moeder hem eveneens buiten op stro heeft voortgebracht. Daar geboren werd. Zelfs van recentere heiligen van het christendom, als bijvoorbeeld Franciscus van Assisi, werd verteld dat de moeder niet kon baren in haar eigen rijke huis en uiteindelijk werd overgebracht naar een stal. Het lijkt erop of daar wel iets van aan is. We treffen dit verhaal zo vaak en in zo verschillende context. Zelf in bepaalde Maya verhalen komen we een soortgelijke overlevering tegen. Je moet zeggen, dat is waar, niet waar. Maar nu zegt u, maar die Jezus was dan helemaal, hij was door God voortgebracht. God brengt ons alle voort, zonder God is er geen leven. Het kan zijn dat de moeder ontvangen heeft, bewust voor de voortbrenging, zonder enige hartstocht. Dan kun je zeggen, dat is onbevlekt. En dan kan het heel goed zijn dat de voortbrenger iemand was die bijvoorbeeld behoorde bij de Orde der Essenen, waarin sommige mensen een rang hadden die vertaald in modern idioom of zelfs in het Latijns neerkomt op engel en aartsengel. Dat soort dingen. Dus het is heel goed mogelijk dat het allemaal zo gebeurd is. Maar wanneer u ontkent dat Jezus mens is, dan ontkent u alle betekenis van zijn leven voor de mensheid. Dan zegt u, het leven van Jezus is niet het leven van een meester geweest, maar een soort poppenkastvertoning die door de hemelse machten voor de mensheid is opgevoerd.
Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel niet poppenkast.
Nee, maar dat is de consequentie, hè, wanneer je dat gaat zeggen. En ik zeg niet dat u het zegt, ik zeg dat dat de consequentie is, wanneer je dus die mensheid van Jezus op de achtergrond schrijft.
Ja, mijn vraag was geloof ik meer zoiets van, hoe kan een gewoon mens doen?
Ja, daar ben ik aan bezig, maar als u me de kans niet geeft, kom ik er niet aan, hè.
Zullen we zo snel achteraan?
Kijk, want ik probeer duidelijk te maken waar het om gaat. We zitten namelijk in de samenhang met de vorige vraag en indirect ook met die inwijdingen van deze tijd, weet u wel? Want daar zijn we begonnen. Wilt u een direct antwoord? Jezus was mens. Ook wanneer de geest in hem een hoge geest was, en hij op een bepaald ogenblik een harmonie bereikt, waardoor hij in zijn optreden één is met kosmische krachten van de hoogste orde. Als u dat wilt, dat is een kort antwoord. Maar daar hebben we niks aan, in dit verband. Want de vraag is, hoe kunnen wij zo iemand navolgen? En dan begin ik te constateren. Jezus is opgegroeid precies als elke andere mens. Heeft voeding gekregen van zijn moeder. Heeft op zijn donder gekregen van zijn vader. Heeft zijn ouders bezorgd gemaakt. Was ook een rotzak zo nu en dan. Hij liep zomaar weg in de tempel. Dat hij nou met wetgeleerden staat te klassineren. Maar ondertussen zitten die ouders dan maar in de misère. Waarom niet? Goed. Dus hij is een gewoon mens. Hij werkt in de werkplaats van Jozef. Hij maakt de reis. Trek toch, er wordt dan wel niet te veel over gesproken. De evangelie komt praktisch niet voor. Maar goed, hij heeft dus een aantal reizen gemaakt. Hij is een doodgewoon mens. Hij is een gelovige Jood. Hij spreekt in de bijeenkomsten. Leest uit de schrift en verklaart ze. Verklaart de wet. En dan opeens verandert er iets. Hij kan dit niet meer aanvaarden. Hij komt tot besef van zichzelf. Zouden we dat geen inwijdingsprocedure moeten noemen? En wanneer dit gebeurt, dan werpt men hem eruit. Per slotverrekening, als je in de kerk bent, dan moet je dat verklaren wat de hoge priester goed vindt. Of het moderamen, of de synode, of iets anders. Anders durf je niet, dan hoor je er niet bij. De Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. Wat er precies gebeurt, weten we niet. Maar één ding is zeker. Jezus trekt zich terug in de eenzaamheid van de woestijn. Dit is iets wat we heel vaak zien. Wanneer je op het punt van inwijding staat, dan zit je in een enorme worsteling met jezelf. Dan ga je ineens beseffen hoe tegenstrijdig alle dingen zijn die in jezelf bestaan. Dientengevolge heb je rust nodig. En je probeert die te vinden. En of je nu zoals Jezus de woestijn ingaat en op de berg gaat mediteren. Of als de Boeddha onder de Boa-boom gaat zitten. Maakt dat nog veel verschil, hè? In die rust kom je tot een nieuwe harmonie, een nieuw besef. Als Jezus terugkeert, is hij de leraar geworden. En ook de wonderdoener. Vanaf dat ogenblik is hij het die bewust zieken geneest, duivelen uitdrijft. En zelfs andere fenomenen tot stand brengt. Hij is dus bewuster. Hij beschikt plotseling over krachten die hij vroeger niet gemanifesteerd heeft. Tot die tijd echter heeft hij zich gedragen als een mens. Dit betekent dat tot op dat punt van inwijding tenminste, elke mens hem kan volgen. En kijken we naar zijn leer, dan is dat geen leer voor ingewijden. Het is een leer voor mensen. Het is een leer gebracht in de termen van zijn tijd. De gelijkenissen zijn typisch voor de manier waarop, zelfs nog veel later, vooral bij de Oost-Joden, de rabbies bepaalde dingen duidelijk maken. Hij spreekt tot het volk, voor het volk. En het meeste van wat hij zegt is voor hen verduiveld goed te begrijpen en verstaanbaar. Dat wil zeggen dat hetgeen hij zegt, niet iets is wat je niet na kunt volgen, maar een leefregel die voor de gewone mensen van zijn tijd aanvaardbaar was. En als u denkt dat u zoveel beschaafder bent geworden, moet u het nog veel gemakkelijker kunnen. En dan trekken we de eindconclusie maar meteen. Wanneer wij misschien Jezus niet kunnen volgen in zijn innerlijke processen, zijn offer en zijn opstanding, het is toch wel zeker dat elke mens zijn leer kan volgen. Dus de weg kan gaan die Jezus door zijn leerstellingen voor de mens is. En dan moet u dus niet zeggen, ja maar hij was dit en wij zijn maar dat, want dat is een uitvlucht. Omdat de leer niet gegeven is voor goden, maar voor mensen. Voldoen? Jij neemt me misschien kwalijk dat ik het zo uitvoerig heb gedaan. Dat zei ze al, geef een kort antwoord. Maar een kort antwoord zegt niet voldoende. Hè?
U zei dat Jezus ook vele gaven had. En dat had hij ook. Maar hij was toch ook helderziend. Hij zei toch tegen iemand, daar staat een ezel. Je kunt best staan.
Dat is mogelijk, ja. Maar wanneer zegt hij dat? In zijn openbaar leven. en niet daarvoor. Anders gezegd, het is een resultaat van zijn inwijding. En u hebt die gaven ook. En als u die gaven hebt, dan moet u ze leren gebruiken. En dan gaan we nog een stap verder. En wanneer u ze gebruikt, dan moet u net als Jezus proberen om daarin steeds meer het licht voor je te brengen en zo de kracht daarvan over te dragen aan anderen. Want dat is de essentie van de inwijding. De ware ingewijde leeft niet voor zichzelf, maar hij leeft in het besef van het geheel waarin hij een deel is en geeft zijn krachten aan het geheel om zo zichzelf voortdurend zuiverder te beseffen. Oh jongens, dat was werkelijk een hele preek. Maar goed. We zijn door dit intermezzo heen, neem ik aan.
Als u wat wil zeggen, kunt u dat doen, hoor. Ja, achteraan die mevrouw, die wil geloof ik iets vragen, dacht ik.
Ja, dat is een heel moeilijke vraag. Ja. Mag ik?
Waarom moeten ze dan zulke stapels boeken doorlezen om dat te begrijpen?
Dat is heel eenvoudig. Omdat ze anders te eenvoudig zouden zijn in hun christendom. En daardoor te weinig mogelijkheden zouden geven de consequentie ervan te ontwijken. En dat betekent weer dat heel veel mensen het christendom zouden verwerpen. Omdat ze desnoods innerlijk de waarheid erkennende weten dat ze die consequenties niet willen aanvaarden. En duidelijk genoeg?
Nou, ik geloof ook niet dat het iets bijzonders is wat heel duur betaald hoeft te worden. Ik geloof ook dat die vrouw die daar vroeg over, ja, moet de moeder dan alles achter zich laten zien van de kinderen en de man en zo, maar laat zich thuis. Een hele praktische vraag. Maar ik geloof dat hij dat misschien heel eenvoudig zou
beantwoorden.
Voor mij.
Ja, maar die vraag is althans zo eenvoudig als u ze nu formuleert, mij niet gesteld.
Ik heb nog niet.
Oh? Nee. Maar wanneer u deze praktisch stelt, dan wil ik u het praktische antwoord geven dat Jezus u gegeven zou hebben.
Die mevrouw is nog niet klaar.
Oh, nou, dan gaat u, hè?
Letterlijk opgevallen. Maar wat jij zei, dat moet je letterlijk de kinderen in de steek niet laten.
Maar dat je jezelf moet zijn. Dat zegt hij alsmaar. En in die zin dat je dus niet bij je kinderen moet zijn als moeder, maar als wat je bent. Als dat wat je bent. En verder, en zo simpel is het
echt.
Ik ben bang dat u
het
te simpel maakt, maar ja, goed.
Als dat werkelijk zo is, dan is het goed.
Dat heeft hij ook gezegd. Nee. U citeert uitleggingen, niet feiten. Maar goed, wat mag ik even? Ja, nu ik. Ik heb nu geluisterd, ja? U luistert even naar mij, dan mag u weer. Goed. Goed. U citeert niet. Goed. Dan zal ik het ook niet doen. Dan zal ik het heel simpel zeggen. Jezus bedoelde dit. Op het ogenblik dat u ook voor uw kind, voor uw ouders, voor uw man of voor wie dan ook de waarheid verloochent, verloochent u God. Wanneer u verplichtingen hebt tegenover medemensen, kunnen die alleen zo ver tellen als uw eigen verplicht zijn niet in strijd komt met de waarheid van uw wezen en de God die u aanvaardt en waarin u gelooft. Het is niet jezelf zijn, want in jezelf zit de neiging om te bemoeien. Om rechten te stellen.
De waarheid bij jezelf. Dat is de enige waarheid die een mens kan zijn.
Mevrouw, ik leg me bij uw grote wijsheid neer. Omdat u niet luistert naar hetgeen ik zeg. En dan lijkt me een discussie nutteloos. Ik probeer u duidelijk te maken dat het niet is jezelf zijn Maar beseffen wat de werkelijk belangrijke waarde is in je wezen en op grond daarvan alle bindingen terzijde schuiven zodra die waarheid in het geding komt. Dat is heel iets anders. Het betekent achterlaten, inderdaad. Het betekent niet gebonden zijn door bezit. Het betekent dat je op het ogenblik dat je kinderen je in strijd zouden brengen met je innerlijke waarheid, die kinderen achterlaat. Dat je dit voor alle mensen doet en voor iedereen. En dat is simpeler, maar misschien iets harder dan u het formuleert. En u moet me niet kwalijk nemen dat ik probeer om een eindeloze discussie over dit punt te voorkomen. Want elke eindeloze discussie betekent je bezighouden met details en niet kijken naar de essentie. Ik heb geprobeerd om elk antwoord dat ik gaf tot nu toe zo te geven dat het a. zoveel mogelijk redelijke elementen omvat, b. de waarheid, zover dit in woorden mogelijk is, zo sterk mogelijk benaderde, c. de ontwikkelingsgang aangaf waardoor elke mens daarmee verwant kan zijn, en ten laatste heb ik geprobeerd eraan een conclusie te verbinden. Dit is dus menselijk redeneren. Nu kunt u zeggen, op grond van mijn emoties verwerp ik dit, dat is uw recht. U kunt ook zeggen, maar ik vind dat het zo is. Dan zeg ik vind dat het zo is. En dan staan we misschien tegenover elkaar, of we zien het een beetje anders, of we willen misschien niet eens begrijpen wat de ander bedoelt, want het komt vaak voor onder de mens. Maar op dat ogenblik is onze uitwisseling van gedachten nutteloos. Een uitwisseling van gedachten moet uitgaan van een poging de ander te begrijpen. Ik heb geprobeerd u te begrijpen. Misschien heb ik daar fouten bij gemaakt, ben ik niet geslaagd. Maar ik heb het geprobeerd. Jazeker.
Na de inwijding was Jezus volgens u nogal een hoge geest. Maar hij vervloekte ook wraakgierig een vijgboom die notabene buiten het seizoen geen vruchten gaf. Joeg demonen in de Gadareense zwijnen die voor de bezitters van die zwijnen van levensbelang waren. Schold ze discussiepartners uit voor adderige broed en bedreigde ze zelfs met de hel als de heilige geestideeën weerspraken. En het ergste van alles, hij geloofde in een eeuwige hel waarvan hij sappige beschrijvingen gaf, onder andere met tanden geknast. Dat vind ik niet erg hoogstaand.
Juist. Met andere woorden, u begint eventjes uw eigen misvattingen op de stapel te resoneren. Ik heb de mijne hier duwen natuurlijk, maar laten we het eventjes proberen. Wraakgierig. Is Jezus wraakgierig wanneer het vervloeken van de vijgenboom een demonstratie is en dus een voorbeeld, niet in de eerste plaats een bewuste actie? Als u nu nog had gezegd dat Jezus driftig werd en de kooplui de tempel uitranselde, had ik gezegd ja. Maar ook hier overheerst het demonstratieve element. Duidelijk maken welke misstanden de priesters in de tempel accepteren. Dus ook weer meer demonstratie. Het uitdrijven van de duivelen die in de zwijnen gaan. Is dit een wraakgierige actie? Ik geloof het niet. Wanneer namelijk de demon in het dier zijn bestaan aanvaardt, heeft hij een leven waardoor hij weer kan evolueren in geestelijk opzicht. Wanneer die demon zelfmoord pleegt door zich in de afgrond te storten, dit niet wil aanvaarden, dan is dus het gebeuren in de eerste plaats zijn verantwoordelijkheid. Jezus acht het particuliere bezit niet, al veroordeelt hij de bezitter niet. Zwijnen zijn deel van de schepping en als zodanig een nuttig instrument. Wanneer hij de demonen die zich hebben aangekondigd als legio tezamen, althans volgens die Itala, de kans geeft om in de zwijnen te varen. Als u zegt dat Jezus mensen vervloekt heeft en uitgescholden heeft, dan vergist u zich ook een klein beetje. Sommige mensen hebben een hele dikke huid. En wanneer je die mensen duidelijk wilt maken wat er aan de hand is, dan moet je zeker volgens de terminologie van die dagen duidelijk zijn. En dat ben je wanneer je zegt, gij addergebroed, et cetera. Gij gepleisterde graven, enzovoort. Nu zegt u ja, en dan Jezus verkondigt die eeuwige hel. Oh nee. Jezus verkondigt geen eeuwige hel. Hij verkondigt een buitenste duisternis. Maar wat is duisternis? De afwezigheid van licht, van God. Zegt hij dat iemand daarvoor eeuwig gebonden is? Nee. Hij zegt wel dat zolang als die duisternis er is, en iemand daarin vertoeft, er geween en knarsing der tanden zal zijn. Anders gezegd, dit is een onaanvaardbare toestand. Dreigt Jezus de mensen met de hel? Nee, dat heeft hij aan zijn latere verkondigers kunnen overlaten. Dat was niet nodig dat hij dat zelf deed. Jezus wijst erop, en dan vooral in gelijkenissen, dat je moet beantwoorden aan bepaalde geestelijke waarden, aan bepaalde materiële waarden ook. Dat je die niet splitsen kunt, en dat wanneer je het licht verwerpt op één punt, daardoor die uitstoting automatisch volgt. Wie het licht niet aanvaarden wil, al is het maar op één punt, komt terecht in het duister. En dit is een wijsheid die de geest vandaag in de dag nog voortdurend bevestigt. Alleen spreken wij niet over buitenste duisternis, maar over de duistere sfeer. Dat zijn feiten. En die feiten die kunt u, als u in de psychologie een beetje gaat grasduinen, vooral in de psychiatrie, ook aantreffen. Wij treffen daar namelijk mensen aan die op een gegeven ogenblik het leven niet meer kunnen verdragen, zoals het is. En dan in een waanwereld gaan leven waarin elke betekenis een ander is. Dit kan aan de hand van een psychisch gebeuren of een schok, zonder dat er sprake is van enigerlei lichamelijke oorzaak daartoe. Wanneer die ontvluchting, die neiging om weg te lopen voor de waarheid, gewoon onder de mens al bestaat, dacht u dan dat ze niet veel meer zou bestaan in een wereld waarin je omtrent jezelf niet kunt liegen? Is het dan een eerlijke waarschuwing? Of is het een dreigement? Ik geloof dat u voor het driftig zijn van Jezus en het wraakzuchtig zijn van Jezus niet zo ontzettend veel argumenten kunt aanvoeren op grond van de erkende vier evangeliën en een vijftal nu in omloop zijnde apocriefen. Nee, ik geloof dat u alleen aan kunt tonen dat Jezus A. zich gedroeg als een mens, reageerde als een mens, en B, ondanks zijn mens zijn, voortdurend de weg die hij erkende als juist, bleef gaan. Hij weende over Jeruzalem, maar hij ging verder. Hij zei, laat deze beker mij voorbij gaan, maar hij ging verder. Tot het laatste. Ik geloof dat je daar de essentie vindt van Jezus. Het consequent zijn ten aanzien van je innerlijke waarheid, ongeacht je menselijke nevenverschijnselen en je menselijke waarderingen. En ik geloof dat als u het zo bekijkt van die wraakgierige Jezus niet zo erg veel overblijft.
Toch vind ik het een paardenmiddel, zo'n demonstratie waarbij onschuldig leven van vijgenbomen als spijlen eraan gaan.
Hij had natuurlijk u ook kunnen nemen, dus wees blij dat een vijgenboom is geworden, maar hoeveel leven doodt de mens elke dag? Hoeveel leven doodt elke dag ander leven? Maakt één zo'n leven uit. Een vijgenboom, die toch al ziek is, laat het verdurren als demonstratie, is heel wat milder dan de waarheid bewijzen door mensen op te sluiten in een gekhuis, zoals hier en daar gebeurt, of elders door ze tot bekentenissen te dwingen door pijnen. Dan kun je ze nog beter doden. Dus dan nog menselijker. Maar misschien denkt u er anders over.
Bedankt voor uw antwoord. Mag ik er een tweede vraag aan koppelen?
Natuurlijk.
De teksten waar we het over hebben, worden hier behandeld als of het allemaal historisch waar is. Bedoelt u dat ook zo?
Ja, ik zal het wel even herhalen. Hij zegt, ja, die teksten worden behandeld als een historische waarheid. Dat is inderdaad zo. Omdat de christen het geheel van de evangeliën zonder meer als een historische waarheid aanneemt. En daar kan ik aan toevoegen. Deze evangeliën zijn in feite niet een zuiver historische waarheid. Zij omvatten namelijk die gegevens die langere tijd na Jezus' dood opgetekend zijn door zijn volgelingen om een verbreiding van zijn leer mogelijk te maken. Het zijn dus propagandageschriften. Dat ik desalniettemin deze teksten als een feitelijke waarheid benader, is dan ook niet te wijten aan de feitelijke juistheid van de evangelische teksten in historische zin. Het is te danken aan het feit dat achter de gegeven beelden en voorbeelden een werkelijke figuur geleefd heeft. Ook al kun je die historisch niet achterhalen, zelfs bij Flavius Josephus tref je wel aan de christenen, maar niet het leven van Jezus. Alleen wat de christenen en de Romeinen daarover zeggen. Er is geen enkel historisch bewijs. Maar ik verzeker u. Jezus is een historisch mens. Dat wil zeggen, hij heeft feitelijk geleefd. Al heeft hij wat anders geleefd. Meer gedaan. En meer gezegd. En anders gedaan soms. En anders gezegd. Dan in de evangeliën tot uiting komen. Die immers tot een sluitend geheel moesten worden gemaakt. Opdat de mens daaruit kon leren. De verschillen in opzet en de benadering van verschillende standen is eveneens duidelijk. De een begint met de afstamming, baseert zich kennelijk op het Jodendom dus, aantonen dat Jezus waarlijk de Messias is. De ander begint eerder met het mystieke gebeuren, waarbij Essense, maar waarschijnlijk ook Heleense invloeden erin een rol spelen. Zo kun je verder gaan.
Ja, maar sectarisch of stamboomvisie is, het blijft een tijdruimelijk menselijk denken gebonden daaraan. En Jezus was daar niet volkomen aan gebonden, want hij was ook zo. Ons tijdruimelijk denken geeft allerlei speculaties en beperkte begrippen over Pandokida, met Engels.
Ja, goed. Dat ben ik direct met u eens. Laat ik het anders formuleren misschien, dan klinkt het nog een beetje duidelijker. Indien er nooit een Jezus van Nazareth geleefd zou hebben, iets wat ik niet stel, wanneer het geheel van de evangeliën in feite alleen maar een soort mystiek systeem zou zijn, dan blijft het feit bestaan dat een mens die de regels daarin behouden, voor zich en vanuit zich voortdurend in toepassing brengt, daardoor innerlijke kwaliteiten verkrijgt, nieuwe mogelijkheden beleeft, en volgens mij, al is dat ook weer een geloof, daardoor de werelden van licht zonder meer kan betreden en behouden.
Ja, ik bedoel, steeds opnieuw beleefbaar.
Ja, zo kunt u dat zeggen.
Dat is toch
reuze prettig.
Dat is toch geen geloof? Is dat niet een weten?
Dit is geen weten voor u. Kijk, een weten is iets wat aan de hand van feiten herhaald en voortdurend aantoonbaar is, zonder dat enige verdere tegenspraak, tegenwerping of tegenbewijs mogelijk is. Dan pas heb je werkelijk weten. Nee, ik heb het nu tegen iemand anders. Neemt u me niet kwalijk. Wanneer we echter zeggen geloven, dan spreken wij over een innerlijk weten dat tot stand komt op emotionele basis en niet voor ons onderworpen is of kan zijn aan een stoffelijke of redelijke bewijsvoering. Dus geloven is iets anders dan weten. Wij weten niet dat Jezus geleefd heeft, maar wij geloven dat Jezus geleefd heeft, moet je zeggen. Wij geloven dat hij de verlosser is, maar wij weten het niet. Tenzij in ons geloof dat echter geen weten is, maar een innerlijke zekerheid die een emotionele en geen rationele basis heeft.
Ja, ik had het meer over de zinnen die u daarnaast zei, over dat je leerstelling.
Nou ja, goed. Dat is zo dat ieder voor zich altijd vanuit zichzelf, maar dan wel ernstig en bewust, moet proberen uit te maken wat voor hemzelf waar is en in hoeverre hij dit zelf kan uitdrukken met zijn gehele wezen, geestelijk en stoffelijk. En dan zijn we daarmee toch nog even terug, als u het niet erg vindt, bij het onderwerp waarmee we begonnen zijn, de inwijding in deze tijd. De inwijding in deze tijd is het erkennen dat geen enkele leerstelligheid belangrijker kan zijn dan een innerlijk beleefde waarheid. Dat geen enkele wetmatigheid, morele opvatting, zedenwetgeving of anderszins belangrijker kan zijn voor het ik en het wezen dan de erkenningen van juistheid en onjuistheid, zoals die eerlijk en oprecht in dit ik te vinden zijn. En dat betekent dat de inwijding in deze dagen een schijnbaar anarchisch karakter heeft. Want de mens die ingewijd wordt in deze dagen kan zich niet buiten de massa plaatsen. Het enige wat hij kan doen is zichzelf zijn binnen die massa en daaraan slechts beantwoorden wanneer het onvermijdelijk is en weigeren dit te doen op het ogenblik dat hij daardoor zijn innerlijke zekerheid en waarheid zou moeten verloochenen. En dat is het kenmerk van de inwijdingen van vandaag. En dan zou ik, ja, neemt me niet kwalijk, dadelijk komt het vraaguurtje. U neemt mij misschien niet kwalijk dat ik het dan zo wil beëindigen. De bewustzijnsverruimingsmogelijkheden in uw dagen zijn groot. De mogelijkheid tot nieuwe en innerlijke beleving en erkenning neemt toe. De krachten van de kosmos, de krachten van de geest en zelfs de krachten van de natuur en het al werken samen om die mogelijkheid bij herhaling te scheppen in deze periode. Deze periode die misschien nog een 10, 15-tal jaren duurt. Daarom zal in deze tijd de inwijding wel degelijk plaatsvinden. Maar de ingewijde zal misschien met enige verbazing en ontsteltenis ontdekken dat hij daardoor een totaal ander wezen wordt binnen het maatschappelijke. Dat hij de mensen meer lief heeft en beter dient vanuit zichzelf. Dat hij gelijktijdig geen regels en rechten en wetten voor die anderen durft te postuleren, in de erkenning dat hij alleen door de innerlijke juistheid met anderen te delen zijn werkelijkheid kan vergroten. Ik hoop dat dit voor u voldoende is. Ik heb geprobeerd nogmaals om het duidelijk zo rationeel mogelijk op te zetten. Besef wel, wat ik u gezegd heb bevat vele elementen die van uw kant uit veronderstelling zijn. Onderzoek ze. Probeer er iets mee te doen desnoods. Maar zeg niet, de geest heeft het gezegd en dit is waar. Want wie probeert de waarheid van anderen te volledig te aanvaarden, verliest zijn innerlijke waarheid, daarmee zijn besef en mogelijkheid tot inwijding. Ik dank u voor uw aandacht. Goedenavond.
Dank u wel.
Er is nu een pauze van ongeveer 20 minuten. Degene die te laat waren, wil je nog even betalen?
Ja, een beetje gelukkig half 10 uur.
Ja.
Als je niet te gek zou vragen, dan heb je maar tijd.
Het is nog volop hoor.
Ja. En dat met dit weer?
Ja.
Deze heeft deze kant.
Ik ga het
nog
omdraaien.
Ja, dat doet ze dadelijk wel.
Hè? Dat is vraag 1.
Waar was je ook al?